Ja, dat veranderen van het gedrag is natuurlijk heel erg lastig.
Ja.
En wat ik zelf heb gedaan, een jaar lang bijvoorbeeld niks gekocht. Weet je wel, daag jezelf uit. En je hoeft niet gelijk een jaar te doen, maar misschien eens 3 maanden. Om te kijken wat het met je doet.
Beste luisteraar, een nieuwe aflevering van de ESG-podcast. Even samengevat over een onderwerp. Ja, als iemand mij 1 of 2 jaar geleden gezegd had, je gaat in een kamer zitten met 2 dames... over dit onderwerp praten, dan had ik hem of haar totaal voor gek verklaard. Maar er gebeuren de laatste tijd wel meer onvoorstelbare dingen. Denk Ajax, denk de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Dus hier zit ik dan met eigenlijk 3 dames en een hond in een spreekkamer aan de Heergracht. En ik ga praten over een onderwerp waar eigenlijk niemand omheen kan, waar je elke dag een keuze in moet maken. Sommigen hebben daar een half uur voor nodig en stellen hun keuze dan nog 6 keer bij. Anderen zijn in 2 minuten klaar, of nog eerder. De onderliggende vraag luidt dus, wat trek je aan?
Ja, kleding dus. De een heeft een kast vol, de ander een stapeltje. Maar het feit blijft toch wel dat je gewoon iets moet hebben om aan te trekken. En hoe impactvol is die keuze? De cijfers die liggen er niet om. De kledingindustrie is een enorm vervuilende industrie. En hoe dat precies in elkaar steekt en ook hoe het anders kan, daarover spreken we vandaag met een rebel die zich op allerlei fronten inzet om de kledingindustrie te verduurzamen. Welkom, Rachel Kandegieter.
Ja, sorry, dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
En niet, alleen trouwens, want je hebt versterking meegenomen. Je hebt je impresario. Ik weet niet wat precies de verhouding is tussen jullie twee. En een hond meegenomen. Dus oké. Waarschijnlijk kunnen we geen hele lastige vragen stellen, want we worden meteen door de hond aangevallen, denk ik.
Die hangt aan je broek.
Gaat lopen. Ja. Hey, om het ijs te breken hebben we een aantal kleine dilemmaatjes. Dat niet zo heel veel voor. Het is meer, zoals ik al zei, om het ijs te breken. Dus vooral niet te lang nadenken. Zal ik de eerste pakken, Marloes?
Yes.
Duurzaam katoen of bamboe?
Katoen.
Een duurzaam geproduceerde broek kopen of een niet duurzame geproduceerde broek lenen?
Lenen.
Kleding made in Holland of made abroad?
Made in Holland.
Wie kan de meeste impact maken? De producent of de consument?
Producent.
En nou een vraag waar je misschien wat meer op kan antwoorden dan ja of nee. Het is niet zozeer een keuze, maar we hebben de Tweede Kamerverkiezing gehad. Er gaat nu geformeerd worden waarschijnlijk op het moment dat deze podcast live gaat. Is er nog iets waarvan jij zegt, dat wil ik die formateur nog even meegeven op jouw gebied?
Zoek de samenwerking op. Krachtig, kort en krachtig. Ja, zoek de samenwerking, verbroedering. Ja. Dat met name.
Lijkt al een politica, joh.
Ja, over je schaduw heen stappen, hè? Dat was het volgens mij ook. Springen, ja.
Ja, dat.
Mooi. Hey, ik heb hier onwijs veel zin in. Ik had echt, ik kan me voorstellen dat jij misschien wat twijfels had. Maar ik had
wat
echt
is dat
heel
nou
veel
voor
zin.
Stereotypering, hè?
Jij zei, je had niet gedacht, toch? Dat zeg je in je intro. Je had het nooit vermoed dat je hier zou zitten om dan drie kwartier te praten over... Ja? Was het een uitdaging vanochtend?
Nou ja, ik heb alles hier hangen in een klein kastje. Maar ik kom dagelijks met de fiets, dus dat is het probleem. Dus ja, ik heb niet zoveel keus, dus nee, het is niet echt gelukt.
Het ziet er fantastisch uit.
Het is alleen maar mooi, toch?
Ja. Oh, dat is misschien ook wel beter. Ja, dat is wel een bruggetje. Niet te veel keus. Keus geeft ook stress. Nee, dus ik vind het onwijs leuk om het met jou erover te hebben. Maar even voordat we de inhoud induiken, iets meer over jou, Rachel. Kan je iets over jezelf vertellen? Hoe ben jij bijvoorbeeld die mode-industrie ingerold?
Nou, als klein meisje hield ik al heel veel van mode. En dan uitte zich dat in het aankleden en maken van kleding voor de Barbies. En toen zei ik tegen mijn moeder, die hier dus nu ook bij is, ik wil iets in de mode. En we hadden het er net over, toen we hierheen kwamen, reden we langs het AMFI, Amsterdam Fashion Institute. Oude koetsier, en die heeft zij voor mij gezocht, die opleiding. En dat was gelijk
een match made in heaven.
Een match made in heaven, ja, die heb ik eigenlijk afgemaakt. Ja, en zo is het begonnen.
En vervolgens?
En vervolgens ben ik afgestudeerd op biologische katoen in 2004.
Vandaar je keus voor katoen?
Ja, precies. En eigenlijk zat ik net te denken, nee, het is eigenlijk beter om weer duurzame bamboe, want dan mixen we weer beter. Maar katoen heeft wel echt mijn hart gegrepen. Eigenlijk hadden we een hele korte seminar in het derde jaar, want dan deden we een stage. Oh jongens, jullie gaan naar het buitenland. Oh jee, jullie moeten even weten, er is kinderarbeid, er is gedwongen arbeid en dit en dat. Serieus, in één lesje.
Want hoe lang is dat geleden?
Nou, dat was in 2003 dat we daadwerkelijk dat seminar, dus werkelijk 20 jaar geleden. En toen dacht ik, wauw, waar draag ik aan bij? En mijn wereld stortte eigenlijk op dat moment in. Dat het eigenlijk zo luchtig werd gebracht. En toen dacht ik van, nou, hier wil ik wat mee. En dus helemaal onderzoek gedaan naar biologische katoen.
Ja, dus dat was ook wel echt aan het begin van je carrière. Dat je al meteen dacht, oké, maar zo gaan we het dus even niet doen.
Klopt, ja. Klopt. En met mijn scriptie heb ik heel veel bedrijven geïnterviewd. En heel veel NGO's. En waarom is dat dan beter? En wat is dan slechter? En hoe dan? En is het commercieel beschikbaar? En toen heb ik de aanbevelingen heb ik eigenlijk weer teruggestuurd naar die modemerken. En één hele intelligente inkoper van een heel groot internationaal modemerk, jeansmerk, wat jullie allemaal kennen, maar wat ik niet zal noemen. Had ik het ook toegestuurd. En hij zei, ja Rachel, je hebt een punt. Je hebt helemaal gelijk. Maar ja, dat als wij dat gaan vragen, biologische katoen, dan overstijgt onze vraag het aanbod. Toen dacht ik, wat is dit nou voor een raar antwoord? Weet je, deze man die weet echt wel beter dat je niet gelijk van 0 naar 100% hoeft te gaan. Mm-hmm. Maar dat kan ook met kleine stapjes. En toen wist ik eigenlijk van, hier ligt een soort van cultuurverandering aan ten grondslag. Dus toen ben ik dat gaan studeren daarna. En toen wist ik eigenlijk al van, ja, mijn passie is om me eigenlijk, ja, de mode helpen te verduurzamen. Is nu natuurlijk een heel saai woord geworden, maar in ieder geval beter te maken. Of in ieder geval mijn bijdrage daarin te leveren. Maar ik wist wel van, ja, ik moet wel met die voeten in de klei. Als ik dan oplossingen wil gaan helpen bijdragen, dan moet ik toch wel weten wat er allemaal fout is. Dus heb ik eerst een hele journey gehad als modeprofessional. Ja.
Wat is er allemaal fout dan?
Wat is er dan allemaal fout?
Waar moet je beginnen? Dat is wel lastig.
Ja, waarmee moeten we beginnen? Nou ja, ten eerste natuurlijk het hele, hè, de olifant in de kamer, de elephant in the room, is eigenlijk, we produceren en consumeren gewoon te veel. Dat is eigenlijk het allergrootste, het lineaire model. Take, make, waste. Hè, we hebben te veel kledingstukken op plekken daar waar we het niet willen. Dus in onze oceanen. Het wordt verbrand. Overal eigenlijk in de woestijn. En eigenlijk door dat hele snelle model hebben we eigenlijk altijd de prijzen ook zijn eigenlijk heel laag gebleven ten opzichte van andere consumptiegoederen. Te laag, dus iemand anders betaalt die prijs in de waardeketen. En daarin zie je gewoon dat kinderarbeid, gedwongen arbeid, mensvriendelijke werkomstandigheden en et cetera. Dus er zitten zoveel elementen aan vast. Nou, ook alle chemicaliën die worden gebruikt in de mode. Ja. Er zijn wel meer dan 8000 chemicaliën bijvoorbeeld die worden gebruikt in de mode-industrie. Ja, die worden gedumpt. Er wordt heel veel water gebruikt. Dus er is heel veel milieucomplexe problemen, maar ook sociale complexe problemen die je eigenlijk vindt in de hele waardeketen. Dus tot de boer of het olieveld aan toe.
Ja. En waarom moet het zo snel? Je zei, dit is een hele snelle industrie, dus ik denk dat ik het wel ongeveer weet. Maar ja. Waarom moet het zo?
Ja, het is eigenlijk, vroeger had je 4 seizoenen, of 2 seizoenen, winter en zomer. Nou, dan ging je 2 keer per jaar wat kopen misschien, hè, als dat kon. En dat is eigenlijk in een heel korte periode van 20 jaar wel super geoptimaliseerd. Dus er werd gezien van, we kunnen mensen triggeren om ze te laten geloven van, je hebt wat nieuws nodig. Daardoor voel je je beter. Is natuurlijk ook een endorfine shot, hè, als je weer wat nieuws koopt. Ja. Nou ja, de overheid heeft daar natuurlijk ook een bijdrage in geleverd. Om dat natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk te versnellen. En we hebben de hele industrie verplaatst eigenlijk. Hè, naar de industriële revolutie, allemaal naar het Verre Oosten. En ja, dat heeft eigenlijk toe bijgedragen dat samen met marketing, we moeten steeds wat nieuws hebben. Ja, bijvoorbeeld de grote fast fashion ketens hebben nu zo snel nieuwe collecties. Kan ze me niet eens bijhouden, maar wekelijks hebben ze gewoon nieuwe shots aan kledingstukken. Dus het model is extreem geoptimaliseerd. En dat heeft uiteindelijk betaald iemand die prijs.
Ja. Is de kwaliteit ook afgenomen van kledingstukken? Ja, ik heb totaal geen stand van, ik geef het toe. Maar als ik naar polo's kijk, dan zie ik dat ze bij mij echt enorm veel sneller slijten.
Ja.
Dat is wel.
Ja, dat is zeker
zo. Dat is gewoon om die omloopsnelheid erin te houden.
Correct. En goedkoper. Het is een race to the bottom. Dus eigenlijk we hebben zo'n extreem concurrerend model gecreëerd met z'n allen. Dus wie kan de goedkoopste producten leveren in zo'n kort mogelijke periode. Hoe sneller, hoe beter bijna eigenlijk. En dat doet wat met de kwaliteit. Want je moet die prijs kunnen blijven drukken. De fabrikanten moeten op die snelheid kunnen blijven produceren. Dus ja, ook de inkopers, die worden zo getraind om zo extreem die prijs uit te knijpen. Daar worden ze voor beloond.
Ja.
Dat is dus het hele beloningssysteem daaromtrent is natuurlijk ook al heel pijnlijk. En dat is ook vaak wat ik hoor van mensen, van inkopers die zeggen, ja, ik wil dit niet meer. Ik heb echt een haat-liefde verhouding met de mode-industrie. Dit kan ik niet meer. Nee. Vaak doen we dan ook zaken met agenten en traders en zien we het niet eens daadwerkelijk waar het wordt geproduceerd. Dus eigenlijk dat hele verhaal heeft ertoe doen bijdragen dat de kwaliteit natuurlijk zeer armer wordt. Het moet sneller. Dus mensen van Shein worden betaald naar aanleiding van het aantal kledingstukken wat ze af hebben. Dus hoe sneller, hoe meer betaald krijg. Ja. Dus ja, en je hoort dat ook terug van Afrikaanse landen die zeggen die krijgen eigenlijk de tweedehands kleding vanuit Europese en Amerikaanse landen toegestuurd. En die zeggen, vroeger hadden we daar echt wel goede business aan. Want de kwaliteit was gewoon echt goed. Ja, nu valt het gewoon uit elkaar. Dus ja, die gooi je daar ook.
Nou, je geeft aan, je spreekt met veel partijen in de modeketen. Dat doe je vanuit jouw bedrijf, Rethink Rebel.
Ja.
Daar ben je oprichter van. Kan je iets vertellen over wat jullie precies doen?
Ja, zeker. Rethink Rebels heb ik 5 jaar geleden ongeveer opgericht. Ze Circular Impact Consultancy. En wij helpen eigenlijk modebedrijven om die verandering door te voeren. Nou, heel vaak weten bedrijven niet waar ze moeten beginnen. Er is heel veel wet en regelgeving. Er is een veranderend gedrag van een consument. En waar ga je beginnen?
Wat verandert er dan in het gedrag van de consument?
Consumenten, er zijn onderzoeken van McKinsey, maar ook van PwC bijvoorbeeld. Dat eigenlijk consumenten willen meer lokaal gaan kopen. Willen producten kopen die betere materialen bevatten. Willen ook kopen van bedrijven die dus eigenlijk duurzamer produceren. Dus daar zijn allerlei rapportages over. Dus ja, modebedrijven willen natuurlijk ook aan die vraag beantwoorden. Maar wat wij voornamelijk zien is dat de toekomst van modebedrijven echt ligt in het maken van de verandering. Dus echt die impact willen maken. Dus dat zien wij nu heel erg. En dat willen bedrijven dan, maar ze weten gewoon niet waar ze moeten beginnen. En wij helpen ze eigenlijk met de roadmap. Dus we beginnen vaak bij de strategie. Dan kijken we naar de supply chain, maken we een hele risicoanalyse van waar zitten de hotspots, waar zitten de impactgebieden, dus waar kun jij een verandering maken. Dan vervolgens circulaire economie, waar liggen kansen? En vervolgens hoe ga je alles communiceren zonder te greenwashen. Dus je mag best wel zeggen wat je al doet. Je mag ook zeggen van dit zijn onze plannen. Maar kijk ook uit met overdrijven. Want dat mag gewoon niet.
Nee, precies. Ja. Maar ligt het er dan ook aan? Je gaf al net aan, er wordt zo ontzettend veel geproduceerd en geconsumeerd. Is dan ook een richting in zo'n advies dat het ook minder, dat er minder wordt gemaakt? Is dat een logische stap voor een modebedrijf om minder te gaan produceren?
Ja, dat is nog een hele lastige. Je legt gelijk de vinger op de zere plek natuurlijk. Ja, dat is heel lastig. Als je eigenlijk altijd geschoold bent, meer is beter.
Ja.
Aandeelhouders, meer is beter. Die willen snel een investering terug. Maar ook familiebedrijven, die zijn zo geënt op het maken van meer winst. En daar is in principe niks mis mee. Maar je zou eigenlijk winst kunnen loskoppelen aan het produceren van nieuwe materialen en producten. En op de manier waarop dat zou kunnen is eigenlijk een circulair model. Nou, een Ellen MacArthur Foundation zegt ook bijvoorbeeld van er ligt heel veel kansen voor modebedrijven tot wel $700 miljoen. Dus dat hebben ze berekend.
Mm-hmm. Om meer circulair te produceren, bedoel je?
Ja.
Ja, ja.
En dan blijven ze eigenaar ook van, of komt het dan weer terug? Krijgen ze dan de afgedragen t-shirts en broeken komen dan weer bij de producent terug?
Kan. Dus sommige bedrijven doen dat, kunnen dat ook. Dus je kunt je voorstellen, als jij een merk hebt, dan kun je je hebt eigen winkels. Dan zou je dat, of niet eens, of je hebt gewoon een online punt, dan zou je dat door middel van een incentive, een klant moet je ook wel een soort van triggeren om dat weer terug te sturen. Je moet natuurlijk best wel wat handelingen willen doen. Maar dat zou je dus terug kunnen halen. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel spelers die niet direct met de eindgebruiker in aanraking komen, dan is dat wat lastiger. Nou, dan heb je echt wel ketensamenwerking nodig. Maar eigenlijk is het opnieuw nadenken over interessante businessmodellen. Daar ligt wel echt heel veel te halen. En daar adviseren we bedrijven ook echt wel in.
Ja. Kan je er een paar noemen?
Ja,
wat zijn alternatieve businessmodellen voor het... Je zei net make, take, waste.
Ja, take, make, waste.
Oh, take, make, waste. Ja.
Ja, eigenlijk heb je er vier. Eigenlijk heb je reuse, repair, remake en rent.
Weer R'en, hè?
Allemaal, ja. Die R'en. Allemaal die R'en. Wat lekker, hè?
Ja. Ja, rot gaat nou niet op natuurlijk, rot.
Ja. Alleen in Nederlands is het dan weer een beetje jammer. Ja. Ik krijg weer geen R'en. Maar in ieder geval, daar heb je best wel veel interessante mogelijkheden voor bedrijven om te onderzoeken wat aanslaat bij hun doelgroep. Uiteindelijk moet je natuurlijk je doelgroep gaan onderzoeken. Dus wat je nu ziet is dat bedrijven kleine projecten eigenlijk beginnen en gaan onderzoeken hoe de doelgroep daarop reageert. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je hele team ook aligned is. Nou, vroeger was dat wat minder belangrijk, want je hebt de afdeling productmanagement en inkoop en design. Die ontwikkelen het product, sales en marketing verkoopt het. En nu merken veel meer dat hele verhaal moet veel duidelijker verteld worden. Dus daar helpen wij bedrijven ook in. Hè, van nou, waar moet je allemaal over nadenken? Dat je het wel holistisch aanpakt. Dus dat je zowel hebt kijkt over nou, de materialen die je gebruikt, maar ook het ontwerp wat je meeneemt. In het geval van circulair design. Maar ook dat sales en marketing het goed kan vertellen. Want waarom is het nou een betere keus? Nou, dan kom je vaak dat je ook impact moet gaan meten. Nou, dat is iets wat we niet gewend zijn. Dus dat zijn wel stapjes die je allemaal moet doorlopen met je teams. Zodat iedereen dat ook snapt en begrijpt en goed over de bühne kan brengen.
Je moet echt bijna elk stapje in je hele... Alles is anders. Je gaat andere materialen gebruiken. Ja. Anders ontwerpen, dat het misschien weer hersteld kan worden.
Maar is dat ook voor de wat kleinere bedrijven haalbaar? Kijk, ik kan me voorstellen dat de H&M en zo en die grote bedrijven, oké, die hebben daar budgetten en mensen voor. Maar als je een familiebedrijf bent...
Zeker. Ja, ik bedoel, je wilt je blijven ontwikkelen. Dus je wilt natuurlijk altijd laten zien van, hey, wij zijn innoverend bezig.
Ja, ja, okay.
Dus wat je nu ook veel ziet bij nieuwe jonge bedrijven, die beginnen al met die waarde in hun bedrijf. Dus die beginnen al volledig circulair. Die hebben al alle kennis in huis. Maar wat je ook ziet is dat modebedrijven inderdaad wat kleiner of SMI's, daar werken we heel veel mee. Die gaan gewoon kleine stapjes doen. Dus ze gaan kijken van, hey, wat past bij ons? En dan soms werken ze met consultants en soms hebben ze daar zelf capaciteit voor. Of vaak ook intrinsiek gemotiveerde medewerkers die daar mee aan de slag gaan. Ja. En dan kun je eigenlijk best wel op leuke manieren dit al implementeren. Je hoeft niet alles zelf te doen. Ik bedoel, om alle logistieke, dus reversible logistics te regelen, dus behoorlijk ingewikkeld
dat
het weer terugkomt.
Ja.
Dat het weer wordt gereconditioneerd, het wordt gerepareerd, weer gefotografeerd en dan weer online aangeboden als tweedehands. Nou, daar heb je ook service providers voor, die nemen dat allemaal uit handen.
Ja.
Dus je kunt gewoon gaan samenwerken met partijen om te kijken van, hey, werkt dit voor ons?
Leeft ook weer nieuwe business, nieuwe werkgelegenheid op, omdat je dan de retourlogistiek weer moet inregelen.
Doe je ook wat met consumenten?
Niet zozeer.
Nee. Je richt je echt op de...
We richten ons echt op de bedrijven.
Daar zit de meeste impact, denk ik.
Ja, want bedrijven kunnen vandaag een verschil maken. Politiek duurt wat langer.
Maar na NGO's, jouw oproep tot samenwerken gaat het heel snel.
Ja. Hopelijk, ja. NGO's ook heel anders. Consumentengedrag. Eigenlijk is het een soort van kwaliteitslevel wat je omhoog gaat brengen. Dus wat 30 jaar geleden, nou heb ik weer een voorbeeld van mijn moeder. Zij was kwaliteitsmanager in een laboratorium. Ja, toen had je nog geen ISO's. Je had geen kwaliteitsmanagement. Nee. Ja, dus dat hele bedrijf moest opeens professionaliseren. Nou, wat krijgen dan? Procedures, beleid, trainingen, eigenlijk alles om een bedrijf een stukje professioneler te maken. Dat heb je nu ook met duurzaamheid. Het is gewoon eigenlijk een soort van compliance onderdeel waar gewoon alle bedrijven aan moeten gaan voldoen. Ja, en dat
maar,
heeft
maar zit er niet een stukje marketing bij? In hoeverre, ja, je noemt het zelf een beetje greenwashing.
Zeker.
Ik kan het niet inschatten hoor. Maar,
oh ja. Nou, er is niet voor niks binnenkort een EU Green Claims Directive. Okay. Ja, dat wordt, heb ik het goed, 2024 ongeveer. Ja. Wordt dat ook echt daadwerkelijk wet?
Dat wat bedrijf, houdt het in dan?
Nou, bedrijven niet mogen greenwashen. En er is een heel pakket dat als je een claim maakt over een product... Dat je dat heel
niet
erg
specifiek
moet...
op de kledingindustrie. Algemener is dat inderdaad.
Ja. Dus alle claims die je maakt van ons product is beter, moet je heel goed kunnen onderbouwen.
Ja.
Dus nu zie je heel veel cowboys. Je ziet allerlei certificeringen. Je ziet allemaal groene blaadjes. De Conscious Collection van H&M was allemaal groene kaartjes. Decathlon had eco-design. Dat werd niet substantieel genoeg uitgelegd. Dus je claim werd niet onderbouwd. Dus zij zijn op de vingers getikt.
Okay.
Door de Autoriteit voor Consumenten en Markten, die dat eigenlijk als orgaan vanuit de overheid eigenlijk uitvoert en checkt en controleert. En ze hebben allebei een beetje boetedoening of reputatiebeperking van de schade. €500.000 betaald aan een goed doel. En dat er eigenlijk eraf gehaald. En het is niet bedoeld om bedrijven af te schrikken. Het is bedoeld om de bedrijven die het echt goed doen, die ook echt dat voordeel gunnen.
Ja. Oké.
Ja. Nou ja, jij noemde net consument. Dat was inderdaad ook waar ik een beetje mee speelde. Dat we zei, nou, we gaan bedrijven helpen en helpen experimenteren. En te kijken van wat kan je doen, maar ook wat sluit aan. Want voor hoeveel consumenten is dit dan ook echt aantrekkelijk? Ik kan me voorstellen dat vaak duurzame mode wordt geassocieerd ook met, nou, daar heb je best wel een flinke portemonnee voor nodig om dat te kunnen betalen.
Ja.
In hoeverre ga je ook kijken of je die duurzame gedachten bij een breder publiek weg kan zetten?
Ja, nee, dat is absoluut waar. Het is duurzame mode, hè, om dat te kopen. Dat is over het algemeen ligt dat wat duurder. Waarom? Omdat het vaker niet hele grote bedrijven zijn. Je hebt natuurlijk het lineaire model. Hoe groter jouw orders bij de fabrikanten, hoe lager jouw prijzen. Ja, als jij dan maar 100 stuks hoeft te produceren, ja, dan krijg je gewoon de upcharge.
Ja.
Dat is niet misselijk. Ja, dat moet doorbrekend worden.
En nee, zeker als je het ook nog eens in Nederland zou maken.
Ja.
Een ander uurtarief.
Ja. Maar goed, kijk, wij helpen eigenlijk altijd wel bedrijven ook om daarover na te denken. Van nou, je hebt eigenlijk een aantal verschillende manieren om je boodschap over te brengen. Wat raakt. En daar is een heel onderzoek over gedaan. Dus daarmee begeleiden we ook bedrijven. Nou, wat werkt dan wel? Wat zou je dan juist wel moeten zeggen en juist niet? En het is een misvatting om te denken dat bijvoorbeeld kleding kopen bij de Primark, dat altijd goedkoper is. Het lijkt wel goedkoop, maar omdat je dus eigenlijk psychologisch ziet van die prijzen zijn zo laag, kopen mensen vaak te veel en boven hun budget.
Ja.
En die kleding gaat eigenlijk minder lang mee. Dus eigenlijk als je dan gaat berekenen, dat doet bijna niemand natuurlijk, eigenlijk niemand, wie doet dat nou? Maar als je gaat berekenen per draag, de aantal keren dat je een kledingstuk draagt, komt weer een beter, mooier geproduceerd product, vaak wat duurder, eigenlijk beter uit de verf dan wat goedkopere kleding. Al hangt dat natuurlijk van het materiaal en het product af. Maar het is heel belangrijk om je daarover te buigen. En je hebt dan natuurlijk ook tweedehands modellen. Je hebt gecureerde tweedehands kleding waar je weer wat meer voor betaalt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook Vinted. Hè? Dat is natuurlijk ook, geeft ook heel veel mogelijkheden. Ja. Je kunt ook gaan ruilen. Dus wat we ook vaak zeggen van tegen bedrijven van die een community model hebben. Die gaan bijvoorbeeld, net als een Mudjeans. Die gaan eigenlijk afvalopruimtochten regelen met hun community. Maar dan zou je ook kunnen denken van, nou, neem je favoriete item mee. En we hebben een duurzame stylist uitgenodigd. En kom eens kijken naar onze nieuwe collectie. Wat nou bij jou geliefde item ook nog eens bij zou kunnen passen. Weet je wel? Ja. Dat je eigenlijk veel heel anders daarmee omgaat dan het, traditionele model.
Ja, jij noemde net Vinted. Ik denk dat zie ik heel veel om mij heen ook. Ik gebruik het ook. Ook heel veel vriendinnen, wel vooral vrouwen trouwens.
Ja, ja, ja.
Dat is toch niet alleen, alleen kleding? Dat is toch meer dan kleding? Of?
Ja, je kan ook sieraden. Accessoires en zo. Ja. Boeken inderdaad ook. Okay. Maar in ieder geval, hè, dus het online platform om tweedehands spullen te verkopen. Mm-hmm. Wat vind je daarvan? Want je zou ook kunnen zeggen dat dat alsnog dat idee van meer kopen, meer verkopen, ondanks dat het dan tweedehands is. Of zou moeten zijn.
Ja.
Het wakkert nog steeds koopgedrag aan.
Klopt.
Dat was je punt, hè? Volgens mij met Klaske Kruk heel lang geleden. Een jaar geleden of zo zei dat ook inderdaad. Van joh, dat je misschien daardoor juist geneigd bent om juist meer te gaan kopen.
Nou, misschien net als met dat Primark. Dus je betaalt dan in één keer een tientje voor een shirtje. En ik, nou, dan kan ik er ook wel 3 voor kopen.
Ja.
En alsnog heb je dan veel te veel in je kast hangen.
Ja. Ja, dat veranderen van het gedrag is natuurlijk heel erg lastig.
Ja.
En wat ik zelf heb gedaan, 1 jaar lang bijvoorbeeld niks gekocht. Weet je wel, daag jezelf uit. En je hoeft niet gelijk 1 jaar te doen, maar misschien eens 3 maanden. Om te kijken wat het met je doet. En weet je, toen liep ik weer eens een winkel bij. Ik weet niet eens meer welke. Maar in ieder geval, toen dacht ik, wauw, nu pas zie ik wat die poolfactoren eigenlijk zijn. Weet je wel, waar ik dus voorheen heel gevoelig voor was en niet eens over nadacht. Dus het is ook niet vaak iets heel bewust, hè? Het is gewoon echt onderbewuste gevoelens waar je op reageert. En ik denk dat het heel goed is dat je even bewust bent van, weet je wel. En het is natuurlijk ook een luxe probleem, laten we wel eerlijk zijn.
Ja.
Maar het helpt wel om even
Maar was het moeilijk voor jou om dat te onderdrukken? Want je had ook geen tweedehands, je hebt gewoon even niks gekocht.
Helemaal niks gekocht. Nee, ik vond het heel fijn. Gaf zoveel rust. Ja, tuurlijk had ik heus wel zo. En tuurlijk als ik nieuwe sokken nodig had, weet je wel. Of, dat wel, de basisspullen wel. Maar het was heel fijn. En met name om te ervaren van, hey, wat doet dat nou met je? Dus ik kreeg gewoon medelijden van de mensen die dus helemaal niet bewust daarvan waren. Wat dat voor impact had.
Dat je niet die onrust voelt.
Van ik moet weer wat nieuws om me blij te voelen. Of die endorfine shot. En je kunt op zoveel andere manieren ook jezelf wat gunnen, weet je wel? Dus ik denk dat we dat weer terug mogen vinden. Maar het veranderen van consumentengedrag is gewoon heel erg lastig. Dus daar ligt er echt een taak ook van de overheid, van bedrijven, van NGO's. Je ziet nu al heel veel activisme. Het leeft al heel erg onder de jongere generaties, hè?
En, is het echt zo? Meer onder jongeren dan...
Ik merk wel onder Gen Z is het natuurlijk. En dan is het ook van, oké, wat zeg je en wat doe je daadwerkelijk? Daar zit natuurlijk wel een attitude gap. Mm-hmm. Dat is gewoon wel het verhaal helaas. Maar goed, is het dan heel erg slecht om op Vinted te kopen? Nou, ik denk van niet. Ik denk dat het heel goed is dat er andere mogelijkheden zijn. Wat je wel ziet is dat een vestiaire collectieve, bijvoorbeeld ook een tweedehands, meer luxe kleding, die heeft gewoon gezegd als tegenreactie op Black Friday, nou, wij verkopen geen H&M, geen Zara, geen Uniqlo meer. En Shein ook niet.
Nee.
Dat verkopen wij niet meer. Dus dat wordt niet meer geaccepteerd op ons tweedehands platform. Dus er gebeurt dan ook wel weer heel veel.
Ja. Maar dat is denk ik ook wel om misschien te borgen dat wat je dan doorverkoopt, dat je dat ook echt nog kan dragen dan in een tweede life cycle.
Ja, dat ook. En tegelijkertijd was er ook wel weer daar een reactie op van een Indonesisch meisje. Die zei van ja, maar juist voor ons is, of voor haar was in dat geval het lastiger om een Zara item te kopen.
Ja.
Eerstehands.
Ja.
En voor haar was het dus fantastisch dat ze dat tweedehands kon doen. Dus daarin moet je dan ook wel weer de nuance proberen op te zoeken.
Ja. Gaat die kloof, die lijkt zo enorm. Hè? Dus tussen enerzijds de massaproductie door de Zara, H&M, Shein, je noemde het al. En anderzijds dan de kleinere duurzame fashion labels. Gaat dat gat ooit gedicht worden, denk je?
Ja, ik denk het moet wel. Het is wet en regelgeving. Dus de EU Green Deal, Dus eigenlijk wat we hebben afgesproken met het Parijs-klimaatakkoord, hè, om onder die 1,5 graad opwarming te blijven, hebben we gezegd 2050 is Europa circulair en klimaatneutraal. Dus we moeten wel. Dus dat gaat zeker gebeuren. En wat je nu ziet is dat de pioniers, de duurzame pioniers, die zetten eigenlijk de toon. En grote bedrijven kijken daar zeker naar. Dus of die kopen dat, trekken dat naar zich toe, of die gaan dat gewoon implementeren. Dus een heel ander voorbeeld is bijvoorbeeld van, hoe heet hij ook weer, de duurzame slager? Of de vegetarische slager. Ja. Wat is gekocht door een Unilever.
Ja.
Dus dat zie je dus wel, dat de grote, en ze moeten wel. En uiteindelijk geloof ik ook dat we de grote modebedrijven nodig hebben om de impact te kunnen maken. Dus we hebben ze wel nodig. Dus het voelt ergens een beetje zuur. Van, oh ja, maar eigenlijk willen we die helemaal niet meer in het modebeeld hebben. Ja, maar we kunnen niet de grote impact maken zonder hen.
Nee. Maar ze moeten dan uiteindelijk, sorry, ik zie dat je ook een vraag. Nog even, die grote jongens zullen dan op een gegeven moment ook minder moeten. Dus je kan het duurzamer maken, maar het moet toch ook minder.
Ja, er is gewoon heel veel kritiek, hè, op ook laatst alweer een paar jaar geleden Burberry, die een tonnen voorraad heeft verbrand. En heel veel is nog in het verborgen, hè, speelt zich af. Maar ja, ook zijn er tracers geplaatst in de tweedehands kleding die een H&M collecteert. Ja, en dan zien ze wel van dat eindigt dan wel ergens op een afvalberg in een Zuid-Afrikaans land.
Veel? Heb je enig idee hoeveel dat is?
Nee, ik heb eigenlijk geen idee hoeveel. Maar het zijn wel, het is gewoon nog een massa of een businessmodel voor de textiel sorteerders. Daar verdienen ze gewoon nu nog het meest geld aan. Dus eigenlijk het beste is dat we met het geld eigenlijk van de UPV, dus de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, dus eigenlijk wat je al hebt in heel veel industrieën, een waste fee, dus een afvaltax.
Als je koelkast koopt of zo, krijg je die bij verwijderingsbijdrage.
Verwijderingsbijdrage. Nou, dat is heel normaal in heel veel industrieën. Batterijen, speelgoed, papier, plastic, noem maar op. Het is alleen voor de textielindustrie heel shockend dat er een tsunami aan wet en regelgeving nu komt. Waaronder ook de UPV. En dat de mode-industrie eindelijk nu pas gereguleerd gaat worden.
Ja, voor jou wel goed. Want jij bent adviseren.
Nou ja, het werkt gewoon. Ja. Kijk, er zijn heel veel initiatieven geweest. Er zijn heel veel vrijwillige stappen gezet door echte bedrijven die echt hun nek uitsteken. Maar goed, als je dan heel veel cowboys ertussen hebt, dan is dat level alweer voor de consument. Ja. Die zien dat gewoon niet. En dat is gewoon oneerlijk. Dus er is eigenlijk een level playing field nu gezet door de wet en regelgeving waar iedereen zich aan moet houden.
Ja.
En is dat veel? Ja, heel erg veel. Vind ik het soms veel te administratief? Ja, absoluut. Dat komt omdat nu alles in één keer komt, zo het lijkt. Maar goed, dat is wat het is.
Even nog een vraagje. Waarschijnlijk, misschien is het een hele domme vraag. Maar die grote jongens, zoals jij ze noemt, Marloes, die Hennis, bij H&M en zo. Dat zijn producenten. Maar bijvoorbeeld, ik ken er maar één hoor. Stella McCartney bijvoorbeeld. Hè? Ik ken alleen om zijn dochter is van. Maar dat is een ontwerp. Hebben dat soort mensen ook op een of andere manier invloed op die producenten?
Absoluut.
Die verhouding?
Ja, zeker.
Maar als die, ik geloof dat zij ook wel vrij van de duurzaamheid is.
Ja, zeker.
Dus van die kant kunnen zij ook beïnvloed worden.
Kijk, de fabrikanten zijn de klanten van de merken.
Die hebben nooit, maar hebben die zelf geen designafdelingen in zich?
Sommigen wel. Okay. Die nemen dat ook uit de handen. Sommigen doen, produceren wat er vanuit de designs toegestuurd wordt.
Ja, precies. Okay.
Zeker. Dus je hebt gewoon heel veel manieren om samen te werken. Maar uiteindelijk moet je gewoon als merk, heb je partners. Dat zijn fabrikanten. En daarmee een duurzame relatie opbouwen, dat is echt cruciaal. Dus wat je gewoon ziet is dat heel veel vanuit origine een extreem groot apparaat eigenlijk aan fabrikantenrelaties zijn. Die niet duurzaam zijn. Want morgen is fabrikant A goedkoper. Nou, dan gaan we met z'n allen naar A. Oh, overmorgen is B goedkoper. Nou, dan gaan we met z'n allen naar, weet je wel. En dat merk je door alle wet en regelgeving. Moet je je verantwoordelijkheid nemen als merk. Due diligence wordt dat genomen. Jij bent verantwoordelijk voor de hele keten. Nou, het complex van onze keten is dat het extreem complex is. Dat we werken met agenten, forwarders. Ja. Dan wordt die order van de stoffen weer daar geplaatst. En dan weer daar. Het is extreem. Daar heb je echt wel technologie voor nodig. Want Excel helpt gewoon niet meer. Dat is te groot en te complex. Maar dat is wel heel mooi dat bedrijven dus zich daarop moeten toeleggen. Van ja, met wie produceer je nou? Waar produceer je dat nou? En maak eens inzichtelijk wat voor impact dat allemaal heeft.
Ja. Ja.
En dat is wel echt de omslag die we gaan maken. Met ook de digitale productenpaspoort. Is eigenlijk wat je met een energielabeltje hebt.
Waar het vandaan komt.
Ja, dan krijg je allemaal inzicht. Ja, gaat de consument er allemaal naar kijken? Nou ja, misschien de enkele.
Ja.
Maar het geeft wel inzicht in de keten. Het geeft meer transparantie. En dus ook meer vertrouwen dat het op een juiste manier is vervaardigd. Want niemand wil natuurlijk een kledingstuk aandoen wat gemaakt is door kinderen. Of gedwongen arbeid. Dat wil niemand. En uiteindelijk geloof ik ook niet dat merken dat willen. Maar door de complexiteit van de hele supply chain is dat wel gewoon zo gegaan.
Ja,
ja.
Okay. En met merken als Patagonia bijvoorbeeld. Dat staat, laat zich heel erg voorstaan op duurzaam. Hè? Dus ja. Dat vinden mensen natuurlijk leuk om te laten zien. Kijk, ik vind duurzaamheid belangrijk. Zijn er nog meer van dat soort merken?
Jazeker, heel veel. Ja, okay, ja. Ja Mugjeans, daar hou ik zelf heel erg van. De Nederlandse circulaire jeans.
Daar had je scriptje naartoe gestuurd, of niet?
Nee, okay. Die waren er toen nog niet, volgens mij. Nee. Okay. Nee.
Toen zijn nog steeds zo'n abonnementsvorm. Bestaat dat nog?
Ja,
dat
je mevrouw, van kleding. Ja, dat is een goeie. Deze jeans en ze repareren nu ook.
Zie je dat als een echte reële mogelijkheid? Dat mensen kleding gaan leasen?
Zeker.
Ja,
ja, ik geloof echt dat de toekomstige kledingkast een derde duurzame kleding is. Of in ieder geval kleding die je al hebt.
Ja?
Een derde tweedehands en een derde gehuurd. Ik huur ook wel vaker.
Ja?
Voor events bijvoorbeeld.
Ja.
Dan wil je toch even
er één keer aan.
Ja.
Oké, maar zou je ook kunnen, weet ik veel, je vult een paar vragen in en je bent dat type, weet ik veel, segment. En dat je dan elke half jaar een nieuw setje krijgt of zo?
Klopt.
En dat de rest teruggehaald wordt. En
nou, Rent a Runway is een Amerikaanse verhuurplatform. Die zijn extreem goed daarin. Die hebben zelfs artificial intelligence om eigenlijk de wensen van de klant zo goed in kaart te kunnen brengen dat ze precies weten, hey, ja, maar dit ligt er allemaal in jouw kledingkast. Als je nog deze items erbij doet, ja, dan kun je deze sets weer maken. Dus zij hebben dat extreem geoptimaliseerd en ze hebben nu bijvoorbeeld een omzet van $300 miljoen in 2022. En dat was 46% meer dan het jaar daarvoor. En ze hebben een bruto winst van 33 miljoen. Dus dat het werkt,
dat laat
zien.
Ja.
Maar ja, ze hebben daar natuurlijk ook de nodige technologische vernuftigheden.
Dus ze weten wat er in je kast ligt. Dan kunnen ze het ook bijna projecteren op je lijf of dat nog niet? Zijn er ook
dat zou ook nog wel. Ja, wellicht ja.
Is dat mij of zo?
Ja?
We hebben jaren geleden op kantoor hadden we collectief als mannen zo'n abonnement op onderbroeken genomen.
Oh ja.
Maar ja, alleen, het is al heel lang geleden, ik denk midden 10 jaar geleden.
Ja, dat je elke maand een nieuwe onderbroek.
Twee of zo. Dus binnen een half jaar groeide alles je kast uit, wijze van spreken. Het werd niet teruggenomen.
Het was niet huren.
Oh ja.
Nee, het was niet huren. Nee, maar het was wel een soort van abonnement. Het was wel een abonnement. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat in een vernieuwde vorm daarvan, weet ik veel hoe lang je daarmee doet, dat op een gegeven moment dat ze ook weer dingen terugnemen. Weet je, dat je toch
ik vind het een geweldig idee. Dat je gewoon elk half jaar op basis van jouw focus wat toegestuurd krijgt. Nou, je moet gewoon, ik zou het doen altijd.
Nou, ik heb nog een beetje complex ervan, onderbroek complex.
Dus ik weet niet of het wel tof dat je het hebt geprobeerd.
Ja.
En misschien als feedback voor dat merk. Op minder frequent.
Toen was er nog helemaal geen sprake van terugnemen. Dat is natuurlijk veel actueler. Dus ik denk dat als het nu, ik weet niet of ze het nog aanbieden, maar als ze het nog steeds zouden aanbieden, zou denk ik dat terugnemen een belangrijk onderdeel van zijn.
Ja.
Maar een leuk voorbeeld, die Rent a Runway. Heb je nog andere, zijn er nog andere, zeggen, nieuwe concepten,
nieuwe businessmodellen
die het heel goed doen, ook in Nederland?
Ja, ik had net al natuurlijk Mugjeans genoemd, die ik echt helemaal fantastisch vind. Zo zijn er ook bijvoorbeeld toffe apps, zoals Sojo, is een Engelse app. Maar dan kun je dus eigenlijk aangeven, hey, ik heb een colbert, zit een gat in. En dan komt een fietscourier, die komt het ophalen. En dan kun je dus op de app volgen wanneer die weer klaar is. Vind ik zelf heel erg tof.
Een soort repair service, ja. Is dat voor... Ja. Het maakt niet uit, voor elk type
Type kledingstuk doen zij. Ze hebben bijvoorbeeld ook de klootsdokter, werkt eigenlijk hetzelfde. Je kunt natuurlijk ook repair kits aan je klanten meegeven of mee laten bestellen. Mm-hmm. Nudy Jeans doet dat. Dus daarmee laat je al actief zien van ja, dit vinden we heel erg belangrijk.
Knoopjes en overhemden. Kan dat?
Bijvoorbeeld, ja. Maar daar was natuurlijk ook weer veel te veel in. Dus dat doen bedrijven dus nu ook weer. Zeggen ze, ja, dat gaan we dus niet meer doen. Omdat iedereen zijn laden ermee vol hebben. Maar goed.
Die dingen vallen heel snel af tegenwoordig. Omdat ze machinaal geproduceerd worden, heb ik begrepen. Worden die met de hand gedaan.
Dus jij wil dat als iemand dat op komt halen en dan het knoopje vastzet en dan weer terugbrengt.
Idealiter, ja.
Ik hoor een klein verwijtje dat ik dat niet zelf doe. Okay.
Ja, precies.
Het gaat eruit.
Het gaat eruit.
En welke ik ook heel tof vind is Ganni. Ganni is een Zweeds modemerk. En die als zij kleding over hebben, dus gewoon voorraad, hè, of van maten die minder goed liepen. Dan gaan ze dat met de designers gaan ze dat weer helemaal formeren tot nieuwe items. En dan gaan ze verhuren.
Oh,
dus ook gewoon echt weer heel anders. En dan heb je gewoon echt een uniek product. Die niemand heeft. Dus dat is natuurlijk ook heel erg gaaf. En dat zijn wel een aantal dingen die ik zo 1, 2, 3 kan opnoemen.
Je maakt wel dingen bij me los ineens. Kom allemaal dingen naar, want wat wij ook een aantal jaren geleden hadden, is dat je hemden, ik zit het jaar in, die hemden op een gegeven moment gaan die rafelen aan de boord en zo, vanwege baard en zo, en aan de mouwen.
Aan de mouw,
ja. En die kon je dan inleveren en dan maakten ze onderbroeken van.
Nou, zie je, niet
interessant.
Meer.
Ik leuk. Leuk. Onderbroeken.
Onderbroeken shirt, maar.
Ja. Okay. Ja. Dat was de tijd vooruit volgens mij wel.
Ja, tof. Ja, over dat redesign heb ik ook volgens mij Nederlandse ontwerpen die dan ook collecties van verschillende bedrijven weer combineert en dan zijn eigen label erin plakt.
Klopt.
Is dat dan wel toegankelijk ook? Is dat nog steeds betaalbaar of is dat wel redelijk high-end?
Dat ligt natuurlijk hoe ze het in de markt zetten. Ik ben even de naam kwijt, maar je hebt een bedrijf die ook zo samenwerkt met een samenwerking heeft gehad met H&M bijvoorbeeld, die dat ook heeft gedaan. Ja, dan kunnen ze gewoon ook weer wat hoger in de markt zetten. Omdat er natuurlijk wel wat handwerk in is gezet. Ja. En is lokaal geproduceerd. Dat ligt er net even aan van wat het uitgangspunt is. Ja.
Ik ben nog wel benieuwd, omdat we hadden het net over Vinted. En mode is misschien toch wat meer over het algemeen. Iets wat waar vrouwen zich dan erg mee bezighouden. Ik zie al meteen flapperende handen. Nee, maar bedoel, ik denk dat de grootste cliëntengroep op Vinted zijn ook vrouwen.
Dat is zeker zo, ja. Ik had per 2022 waren 1,5 miljoen Nederlanders die kochten op Vinted bijvoorbeeld. En vrouwen kochten 16% vaker dan mannen. 16%.
Dat valt nog mee.
Maar ze spenderen veel meer.
En dan hoger opgeleiden die kopen vaker online tweedehands kleding dan lager opgeleiden. En jongeren ook weer vaker dan de oudere leeftijdsgenoten. Ja, dat is natuurlijk ook wel logisch.
Ja, precies. Ja. En als je dan fix the problem aan de consumentenkant, zeg je dan, is het ook wel logisch om dan echt met die vrouwen te beginnen? Of zijn er ook echt platformen of bedrijven die zich ook op mannelijke kopers richten?
Ja, zeker. Je hebt bijvoorbeeld Asket. Die richten zich echt op mooie, duurzame basics voor mannen. Dus echt duurzaam geproduceerd. En die laten ook de milieu-impact zien. Ja. Kijk, mannen zijn heel trouwe kopers eigenlijk. Dus als zij een merk tof vinden, dan zijn ze veel trouwer dan wat dat betreft vrouwen. Dus. En nu chargeer ik echt extreem. Dus ik hoop dat ik niemand kwets. Ik weet nog wel heel van vroeger ging ik met mijn broer shoppen. Ik dacht, ja, leuk. Hij zei, kom, we gaan shoppen. Nou, 1 winkel was klaar. Ja, ja, noem maar 16 van die, 16 van die, 5 van die en 3 van die. Nou, klaar.
Ja.
Ja, dat lekker was makkelijk. Dus helemaal niet gezellig.
Lekker praktisch.
Oh, ja, heel praktisch.
Daarna kan je leuke dingen doen. Heb jij
een favoriet merk?
Qua spijkerbroek.
Ja, dat is anything.
Nou, heb ik wel... Ik
onderbroeken, denk ik nu.
Nee, ik ben heel trouw. Dat klopt wel. Nee, ik herken het wel inderdaad. Ja. En ik vind het ook prettig ja, om in een korte tijd zoveel mogelijk inderdaad dingen te kopen. Nee, goed. Ja, snel klaar te zijn.
En
daarna de leuke dingen. Maar voor jou is shop op zich natuurlijk waarschijnlijk het
leuke. Ik denk voor vrouwen. Kijk, mijn dochtertje van 18 zegt, mama, gaan we shoppen? En dan denk ik, oh ja, dit heb ik haar helemaal niet meegegeven. En dan voel ik me daar, omdat ik gewoon eigenlijk dat shoppen een beetje heb afgeleerd. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar ergens is het ook leuk. Want het is ook jezelf even vieren. Dus ik ben ook niet tegen jezelf nieuwe dingen gunnen. Dat moet ook gewoon mogelijk zijn. Je mag jezelf echt wel verwennen. Alleen doe het wat meer bewust.
Bewust.
Dus kijk eerst even in je kledingkast. Wat heb ik al? Want zo vaak en dit, hebben mensen gewoon nog allemaal kledingstukken met kaartjes. Hangtags aan in hun kledingkast hangen. Ik had al een rode broek. Ah, oké. Okay. Nou ja, goed. Nou ja, dan heb ik er twee, weet je wel. En dat hoeft denk ik niet. Maar ik denk ook wel dat je jezelf mag vieren. Ja.
Ja. Je moet een stuk toch, wat was het, minstens 30 keer, 35 keer dragen? Als een soort minimum. En als je dat niet haalt, dan heb je echt niks.
Ja, dat is de 30 Wears van Livia Firth inderdaad. Als ik naar mijn kledingkast kijk, dan denk ik, ja, dit heb ik echt wel veel meer dan 30 keer
gedragen. Dat is
gedragen,
nog vrij weinig
weet je wel? Ja, dus ik denk echt als jij zelf trots bent op je kleding. En ja, nou goed, nogmaals, als je dus dat mannenpubliek, en je ziet dus nu wel echt duurzame labels die zich echt alleen richten op de mannen. Ja, als je die man eenmaal hebt, ja, die is wel echt een hele trouwe klant.
Ja.
Dus dat is wel heel fijn natuurlijk.
Je gaat ons al die apps en links toesturen, toch? Tenminste,
zeker.
Handig,
ja hoor, als je dat wil, zeker.
Ja, nee, is leuk voor,
ja, heel leuk.
In de show notes zetten.
Misschien jouw vergezicht voor de mode-industrie 2050? Hoe zou het eruit zien? Ik vond de illustratie van de kledingkast al heel leuk. Dus een derde dit en een derde dat en een derde dat. Maar misschien als sector geheel?
Als sector geheel, wat we nu zien is dat we heten Rethink Rebels.
Ben jij een rebel? Nee, ik kan mij niet over als het was er vroeger lastig?
Anders kijk ze even naar boven.
Dan wordt het gevaarlijk.
Nee, die gaat niks zeggen. Okay. Nee, maar rebel omdat je binnen de mode-industrie rebels wil zijn.
Ja, ik vergelijk het eigenlijk met een zalm die tegen de stroom in moet gaan om zichzelf voor te planten. Heel anders natuurlijk. Maar de mode-industrie is gewoon lineair. En om circulair te gaan is behoorlijk upstream, zeg maar. Je moet echt behoorlijk veel heilige huisjes omver schuiven. Heel delicaat. Veel trainingen geven. Mensen meenemen in het verhaal. En wat wij nu gewoon zien, dus dat rebelse komt naar voren als wij bedrijven helpen met hun strategie. Dan gaan we altijd met het team zitten. Van ja, hoe ambitieus zijn jullie eigenlijk met z'n allen? En dan geef het gewoon eens terug. Nou, dan analyseren we wat wij hebben gehoord. En dan communiceren we dat eigenlijk weer in op één op één sessie eigenlijk met het managementteam. Ja, en dan zie je toch wel van, ja, mensen willen toch wel wat ambitieuzer zijn. En er zijn ook bedrijven die gewoon willen voldoen aan wet en regelgeving. Hè? Dat is allemaal prima. Maar wij proberen daarin wel uit te dagen. En als we de supply chain doorgaan, dus een risicoanalyse maken, nou, dan zetten we daar ook KPI's op. Nou, dat is natuurlijk aan het bedrijf of ze dat gaan omhoog of omlaag stellen.
Ja.
Maar wij zetten ze wel altijd wat hoger. Ja, en toch is het dan, werkt gewoon een beetje psychologisch. Je wilt toch wel winnen. Weet je wel, je wilt dat toch kunnen. Dus daarin dragen wij dan weer een steentje bij. Prikkelend, maar wel heel praktisch, heel pragmatisch. Dus we blijven niet hoog in de boom en heel theoretisch en ingewikkeld praten. We maken het slaand helemaal plat en maken het gewoon Jip en Janneke. Dat iedereen het snapt en iedereen er ook wat mee kan. En vervolgens merken we gewoon, als we dat traject aangaan met de bedrijven, want het is allemaal iets nieuws leren. Hè? Nou, je gaat van 6-baan snelweg naar een zandweggetje. Ja, dat is doodeng natuurlijk. Weet je, iedereen wil graag terug naar die 6-baan snelweg, toch? Dat willen we allemaal. Gewoontes aanleren is gewoon heel erg moeilijk. Dus ik heb zelf ook trainingen gevolgd van bijvoorbeeld Ben Tichelaar. Die heeft gezegd, als jij gedragsverandering wil toepassen, moet je eigenlijk een doel hebben. Maar je moet ook het gedrag veranderen. En je moet ook support krijgen. Dus als ik een marathon wil gaan lopen, dan moet ik wel gaan rennen, waarschijnlijk wekelijks. Dan moet ik ook een buddy hebben die mij belt. Rachel, we zouden gaan rennen. Weet je nog? Mm-hmm. Oh ja, weet je wel zo. En dat wordt vaak vergeten. Dus daarom falen veranderingen ook vaak bij bedrijven. Omdat ze willen wel een doel. Maar dat gedrag en het support, dat laten we even aan de zijkant. Ja, dat kan gewoon niet. Dus je merkt gewoon, zodra wij gaan samenwerken met bedrijven. Trainingen geven, eigenlijk het team meenemen. Ja, dan gaat het op een gegeven moment. Ah, dan valt het allemaal als een puzzelstukje in elkaar. Wij kunnen nog dit, wij kunnen nog. En dan gaat het op een gegeven moment vlammen. Ja, en dan is het weer tijd voor ons om weer langzaam, zeg maar, naar een andere klanten te gaan. Dus dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces. En dan merk je ook wel van bedrijven zeggen, ja, wij willen gewoon B Corp certificaat behalen. Dus wij helpen bedrijven ook naar een B Corp. Nou, dat ben je echt niet zomaar. Nee. Dat is echt best wel heel erg ingewikkeld. Want die vragen allemaal bewijs.
Ja.
En vaak doen bedrijven wel heel veel, maar dat zit allemaal in iemands hoofd.
Proces?
Wat zeg je?
Begrijp je dat hele
bedrijf? Ja, zeker. Ja. Van A tot Z. Ja. Dus dat is heel gaaf. En eigenlijk is het een stukje professionalisering van je bedrijf.
Ja.
Heel veel documentatie, bewijsvoering regelen. Ook KPI's opstellen. Op heel veel verschillende gebieden. En dan zorgen dat het binnen het bedrijf wordt opgepakt. En dat helpt gewoon dat je dan vreemde ogen dwingen.
Ja.
Dat principe dat als je consultant, ja, dan zitten bedrijven toch wel van, dit gaan we gewoon doen. En het is ook een investering. Daar willen ze dan ook echt voor gaan.
Ja.
Dus dat is wel heel erg leuk. En dat is eigenlijk echt, ja, voor ons echt de cherry on the cake om bedrijven die verandering te zien doorgaan.
Ja, dus consultant en buddy ben je dan.
Ja, ja, mooi gezegd, ja. Ja.
Maar dan toch nog even je visie op 2050.
Oh ja.
Want het wel ik kapte je vraag. Ja, okay, sorry.
Visie op 2050 is eigenlijk volledig in lijn met de EU Green Deal, zou ik zeggen. Circulair en klimaatneutraal. Dat is eigenlijk hoe ik het niet anders zou zien. En zowel klein als groot daarin meegenomen. Dus ik heb niet zozeer van, zij absoluut niet. En die gaan we boycotten. Maar die moeten wel leveren. En ik vind ook dat grote bedrijven met grote budgetten een grotere verantwoordelijkheid dragen. Dus in de zin van het mogelijk maken van research en R&D. Research and development. Maar ook in de zin van het meten van impact. Bijvoorbeeld op producten. Dus eigenlijk veel meer de leadershipsrol innemen.
Ja.
Ja.
Ja, dan circulair. Daar zit dus in geen afval of afval weer inzetten als grondstof.
Ja.
Dan wel grondstoffen gebruiken die weer volledig afgebroken kunnen worden. Of die in ieder geval niet niks extraheren van de planeet.
Ja, dat is precies. Dus eigenlijk heb je het butterfly model van Ellen MacArthur. Dus dan heb je, dat illustreer je heel mooi. Aan de ene kant heb je dus zeg maar het terugbrengen van producten in de aarde. Dus dan zou je eigenlijk je kledingstuk, dat is heel mooi voor onderbroeken. Waarom niet? Waarom gooien we dat niet terug in de tuin en komt er een mooi plantje uit? Hoe
kan
leuk
dat?
Is dat?
Met een bamboe onderbroek kan je die zo?
Wil ik niet gelijk. Het zou mogelijk moeten zijn.
Vraag voor de luisteraar.
Het zou mogelijk moeten zijn. Natuurlijk moeten we wel wat ontwikkelingen doorgaan met elastaan en et cetera. Waardoor je broek dus lekker niet afzakt. Hè? Dus je hebt wel wat uitdagingen. Maar Cradle to Cradle is bijvoorbeeld het enige circulaire certificaat. Heel veel mensen weten niet dat CNA heeft gewoon al Cradle to Cradle certified collecties. En dat is echt wel op het allerhoogste niveau van scheikunde. Dat er echt consultants meedenken. Dus echt die zo scheikundig geschoold zijn. Die jou kunnen meehelpen met, we hebben deze processen. Ja, maar deze zijn echt niet oké. We moeten zoeken naar dit soort alternatieve processen.
Ja, mooi.
Ja.
Heb je nog een tip voor de luisteraar wellicht? Die denkt, naar aanleiding van deze aflevering, moet ik toch ook eens een keer iets anders gaan doen met mijn kleding, inkoopgedrag of de manier waarop ik mijn kast manage?
Ja, ik heb dat zelf laatst gedaan. Heb ik mezelf een cadeautje gegeven. Ik had Kiara van Indiaan in je kast, even reclame maken, had ik uitgenodigd bij mij thuis. En dan denk je, maar jij bent toch al heel lang bezig met mode, maar toch is het zo'n persoonlijk ding. En het was zo gaaf, want het was een hele dag. En dan leer je eigenlijk opnieuw te kijken met andere ogen naar je eigen kledingkast. Dus je gaat eigenlijk shoppen in je eigen kledingkast. Nou, heb je natuurlijk meerdere duurzame stylisten. Maar dat is wel een basis van je weet wat bij jou past. Bij jou, wat jij gaaf vindt, wat jij leuk vindt, waar je misschien wat miskoop hebt gedaan. Nou, ze is dan ook heel rigoureus. Nou, dat gaan we dan gewoon ook doorverkopen, weet je. Blijf daar niet aan vasthangen. Maar...
En nu vreemde ogen dwingen, zei je er. Maar ja, dit
dat,
natuurlijk
precies
ook, ja.
Dat. Gewoon ook weer terug. En dat vond ik wel echt heel erg leerzaam. En elke keer als ik dan weer bijvoorbeeld denk van, ik wil wat nieuws, dan ga ik weer even terug naar die kledingkast. Dus het helpt gewoon heel erg, die coach ook weer. Maar ook gewoon proberen ze een tijdje niks te kopen.
Ja.
Proberen ze gewoon een maand. Ja. Weet je wel? Laagdrempelig. En als je dan echt iets heel graag wil, denk er echt nog even goed over na. En als het echt iets wat je wil, dan ga er gewoon voor. Maar kijk ook bijvoorbeeld eens naar het Verre Oosten. Dat is hier een retailwinkel hier in Amsterdam-Oost. Ja, daar hebben ze een heel mooi aanbod. Bijkorf heeft ook mooi aanbod aan duurzamere producten. Kijk eens van, er is zoveel eigenlijk. Of er iets voor jou tussen zit. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen.
Ja. Heel mooi.
Leuk.
Ja. Dankjewel. Dankjewel.
Ja, jullie heel erg bedankt.
Onwijs veel geleerd.
Ja. Tof.
Ja,
nice. Helemaal. Ja, nee, hartstikke leuk. Dankjewel. En hond heeft ook compliment van hond, man.
Ja, die heeft heel goed gedragen. Altijd abonneren.
Kun je doen. Dan mis je geen enkele aflevering. Elke twee weken is het nieuwe. En dan kun je doen op alle je favoriete podcast spelen. Kun je dat doen.
Ja.
Soms een belletje, soms een andere. Heel makkelijk.
Ja. Dan, ten aanzien van de disclaimer.
Ja, alles wat wij hebben gezegd. Gasten zeggen, dat is allemaal op persoonlijke titel. En niet op die van BNP Paribas. En in de linkjes, in de show notes. Maar ja, daar komen ze nooit terecht, want er komen er heel veel van jou. Daar kunnen ze de volledige disclaimer lezen.
Leuk. Tot de volgende.
Tot de volgende.
Nice.